Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden luisteraars van Radio Maria, graag neem ik jullie in deze uitzending mee naar het verre Vietnam. Het bevindt zich op het schiereiland Indochina en wordt in het noorden begrensd door China, in het oosten en zuiden door de Zuid-Chinese Zee, door Cambodja in het zuidwesten en door Laos in het noordwesten. De officiële benaming is de Socialistische Republiek Vietnam met circa 98 miljoen inwoners. De hoofdstad Hanoi ligt in het noorden en de grootste stad ligt in het zuiden, Ho Chi Minh stad of het vroegere Saigon. En we kennen allemaal de verschrikkelijke Vietnamoorlog tussen 1955 tot 1975, die leidde tot miljoenen doden en onder wie zeker 50.000 Amerikaanse militairen. Een strijd tussen het communistische noorden, gesteund door Rusland en China, en het Zuid-Vietnamese leger, gesteund door de Amerikanen. Uiteindelijk trokken de Amerikanen zich terug, wat leidde tot de val van Saigon op 1 mei 1975, en waarna dan Noord en Zuid herenigd werd in een socialistische republiek met een éénpartijstelsel. Een land met een zeer bloederige geschiedenis en een Vietnamoorlog met vele, vele morele vragen. En dit bewees ook de vele betogingen in Amerika tegen deze vredeoorlog. Ik geef het hier uiteraard zeer eenvoudig weer. En automatisch verschijnt er een soort van dreigend déjà vu gevoel met wat er zich vandaag de dag afspeelt in het Midden-Oosten. En alzo vierde het land Vietnam in 2025 haar 80ste verjaardag van de onafhankelijkheid. Op 2 september 1945 riep Ho Chi Minh de onafhankelijkheid uit en werd de rode vlag met de gele ster het embleem van een nieuwe natie. Op 2 september 2025, op het Ba Dinh-plein in Hanoi, vond dan ook de grootste parade uit zijn geschiedenis plaats met bijna 40.000 militairen en burgers. Maar we weten dat er sinds de onafhankelijkheid vanaf 1945 voor de christenen en de katholieken een tijd aanbrak van vervolging. Het communistisch regime beperkte en controleerde in de loop der tijd het religieuze leven, waarbij kerkelijke eigendommen werden geconfiskeerd en strenge controles opgelegd aan seminaries en geestelijken, maar ook met arrestaties en deportaties naar de zogenaamde heropvoedingskampen. Vanaf de jaren 90 kwam er meer soepelheid, waarbij sommige kerken toch een officiële erkenning kregen en openbare diensten werden toegelaten. Maar er blijft toch een duidelijke spanning heersen en talrijke controles, zeker tegenover de niet-katholieke christenen en voornamelijk buiten de steden. Ook nu geef ik het weer zeer beknopt weer. Het katholieke persagentschap Zenit bekeek hoe de katholieken deze 80ste verjaardag vierden. Met de onafhankelijkheid in 1945 verscheen dus de officiële Vietnamese rode vlag met de gele vijfpuntige ster. Het was het symbool van het communistische regime en een bron van spanningen voor veel Vietnamese katholieken. Het was meer een symbool van een ideologie dan van een echte vaderlandsliefde. En daarom vermeden kerken vaak om de vlag te hijsen tijdens nationale feestdagen. Maar wat stellen we vandaag vast? Ook de katholieken vierden in 2025 op hun beurt deze 80ste verjaardag van de onafhankelijkheid door te laten zien dat ook zij deel uitmaken van de geschiedenis van het land. Het was een gebaar van eenheid. Het gebaar van een geloofsgemeenschap die de geboorte van een onafhankelijk land toch omarmde en meevierde. Naarmate Vietnam en de Heilige Stoel nauwere diplomatieke betrekkingen aanknoopten, zoals de overeenkomst van 2023 over de vestiging van een permanente pauselijke vertegenwoordiger in Hanoi, zijn katholieke houdingen tegenover bijvoorbeeld de nationale vlag geleidelijk soepeler geworden. Het symbool dat vroeger met wantrouwen werd bekeken, wordt vandaag niet langer als een politiek embleem, maar eerder als een patriotisch teken beschouwd. En zo zijn parochies in het hele land opnieuw begonnen de vlag uit te hangen op Onafhankelijkheidsdag en tijdens grote katholieke vieringen. En zo kon je op die 2 september 2025 op de kerkpleinen zoals in Hanoi, Ho Chi Minh-stad, Hue en elders de Vietnamese vlag opmerken naast Vaticaanse vlaggen en mariale vlaggen. Ook liepen veel jonge katholieken rond zwaaiend met deze Vietnamese vlag of de vlag afgedrukt op hun t-shirts of geschilderd op hun gezichten. Voor veel jonge katholieken betekent de rode vlag met de gele ster gewoon de vlag van Vietnam, zonder ideologische interpretatie. Dit was ook al te zien bijvoorbeeld tijdens de Wereldjongerendagen. Voor hen betekent deze vlag, we zijn Vietnamezen en we zijn ook katholiek. Door deze vlag te omarmen benadrukt de lokale kerk dat Vietnamese katholieken deel uitmaken van het nationale weefsel. Goede burgers die willen bijdragen aan het algemeen welzijn. Ook de Vietnamese bisschoppenconferentie heeft deze band officieel bekrachtigd met het uitroepen van 2 september, de nationale feestdag, tot de dag van gebed voor de natie. In bisdommen door het hele land werden speciale eucharistievieringen gehouden met gebeden voor de leiders, voor de vrede, voor gerechtigheid en voor voorspoed en welzijn van alle burgers. De aanwezigheid van de vlag in onze kerken op deze dag is geen politieke kwestie, legt een catechist uit Hanoi uit. Het is een manier om onze liefde voor het vaderland te tonen en God te vragen Vietnam te zegenen. We zijn tegelijk katholiek en Vietnamees. Daar is geen tegenstelling. Het toont aan dat religieuze gemeenschappen en de staat elkaar toch kunnen vinden in dit patriotisme, ook al blijven er meningsverschillen bestaan. De kerk staat niet buiten de geschiedenis van de natie, maar maakt er integraal deel van uit. En we gaan luisteren naar een Vietnamees koor. Zij zingen, ik hoop dat ik het correct uitspreek, Kien Hoa Bin. Het is een vredesgebed gebaseerd op het gebed van Franciscus van Assisi. Het is een van de meest geliefde liederen in de Vietnamese kerken. O barmachtige Heer, laat mij weten hoe ik je kan liefhebben en dienen in alle mensen. Heer, gebruik mij alstublieft als uw instrument van vrede.
Con đêm yêu
Barmachtige God, laat mij weten hoe ik je kan liefhebben en dienen in alle mensen. Heer, gebruik mij alsjeblieft als uw instrument van vrede. Van het persagentschap Zenit stappen we over naar de katholieke website Alithea. En daar vinden we een artikel met de duidelijke titel De ongelooflijke dynamiek van de kerk in Vietnam. Deze kerk verschijnt vandaag als een van de meest dynamische van Azië, met een combinatie van numerieke groei, missionaire vitaliteit en ook sociaal engagement. We weten dat sinds de 16e eeuw het christendom ertoe kwam via missionarissen, maar ook waren het tijden gekenmerkt door zware vervolgingen, met in de 18e en vooral 19e eeuw de martelaren, waaronder de 117 erkende heiligen. Deze kerk is waarlijk gebouwd en gevoed door het bloed van haar martelaren. Volgens de meest recente cijfers telt Vietnam ongeveer 7,2 miljoen katholieken, goed voor bijna 7% van de bevolking. De kerk is georganiseerd in 27 bisdommen, waaronder 3 grote aartsbisdommen, Hanoi, Hue en Ho Chi Minh-stad. Er zijn meer dan 2000 parochies verspreid over het hele land. En deze cijfers maken van Vietnam een van de grootste katholieke gemeenschappen in Azië. Deze vitaliteit komt ook tot uiting in het aantal roepingen en de aanwezigheid van circa 6000 priesters en 31.000 religieuzen. Het aartsbisdom Ho Chi Minh-stad alleen telt al meer dan 720.000 gelovigen en bijna 400 diocesane priesters, aangevuld met talrijke religieuzen die actief zijn in het pastoraat, in het onderwijs en sociale dienstverlening. In Hanoi bijvoorbeeld worden meer dan 330.000 katholieken begeleid door bijna 200 priesters en vele religieuzen. Een teken van een dicht en actief kerkelijk netwerk. En elk jaar getuigen talrijke priesterwijdingen van de blijvende aantrekkingskracht van het gewijde leven, terwijl tienduizenden catechisten en vaak jongeren instaan voor de geloofsoverdracht in parochies en dorpen. Een missionaire dynamiek die diep verankerd is in het dagelijkse leven van de gelovigen. Maar deze kerk, via de parochies, onderscheidt zich ook door haar constante sociale inzet. Hulp aan arme gezinnen, begeleiding van ouderen, educatieve ondersteuning voor kansarme kinderen. En dit wordt ook zeer erkend buiten de kring van de gelovigen. Maar ook zeer opvallend is het zenden van missionarissen in de ganse wereld. En zo pas verscheen een nieuw bericht eind maart uit een interview op Asia News met monseigneur Marek Zalewski, vertegenwoordiger van het Vaticaan in Vietnam. En hij uitte zijn enthousiasme over deze levendigheid van de kerk in dit land. Hij zei: alleen al in 2025 werden er in het hele land meer dan 200 kerken, pastorieën en kerkelijke gebouwen opgericht. De meeste daarvan bevinden zich in de noordelijke bisdommen, waar veel kerkelijke eigendommen al lange tijd verwaarloosd zijn sinds de massale trek van de katholieken naar het zuiden in de jaren 50. Maar er ontstaan ook nieuwe kerken in de groeiende stedelijke gebieden, naarmate migranten zich in de stad komen vestigen en nieuwe parochies stichten. En zo bijvoorbeeld is er de kerk in Lang Van in de provincie Ninh Binh, die in december 2025 werd ingewijd en die de grootste is van Zuidoost-Azië met plaats voor 5000 gelovigen. En het was nodig, want die oude parochiekerk was veel te klein geworden voor de ongeveer 4000 gelovigen die zich telkens voor de deur verdrongen, aldus monseigneur Zalewski. Een ander voorbeeld is Ho Chi Minh-stad, het vroegere Saigon, waar onlangs de vergulde kruisen op de toppen van de tweelingtorens van de Notre-Dame-kathedraal zijn gerestaureerd. Op 19 maart, jongstleden 2026, de feestdag van Sint-Jozef, werden de bijna 4 meter lange kruisen teruggeplaatst en gehesen naar een hoogte van 57 meter. En monseigneur besloot: dit is een teken van geloof in het hart van de stad, dat de mensen leidt naar het mysterie van het kruis van Christus en van een kerk die bestaat uit levende stenen, waaraan elke gelovige kan bijdragen door daden van geloof en naaste liefde. En nu nog onlangs kwam nog een ander bericht binnen over het overlijden van kardinaal Phan Hinh Maan op de leeftijd van 92 jaar op zondag 22 maart 2026. En hij was 16 jaar aartsbisschop van Ho Chi Minh-stad. En als teken van rouw luiden alle parochies van de stad hun klokken die zondag. En hij was een zeer belangrijke figuur in Vietnam door zijn grote inzet voor de evangelisatie in een land gedomineerd door het communistische regime. En hij heeft actief gewerkt aan de heropening van seminaries, scholen en ziekenhuizen die door de staat waren geconfiskeerd. Hij stimuleerde de lokale pastorale werking, wijdde tientallen priesters en presenteerde in 1999 een nieuw Vietnamese versie van de Bijbel. Het was het resultaat van 30 jaar werk. Reeds vanaf midden jaren 70 werd hij belast met de opleiding van priesters, een taak die hij vervulde, ondanks talloze materiële en psychologische moeilijkheden. Zelfs toen in 1988 de regering toch 6 seminaries in het land toeliet, waarvan hij rector was van een van deze, bleven er problemen bestaan, zoals een gebrek aan infrastructuur en docenten. Tot zover dit korte woordje over deze belangrijke Vietnamese kardinaal Pham Hinh Maan, overleden op 92-jarige leeftijd op 22 maart 2026. En we gaan luisteren naar een heel mooi Ave Maria, gezongen door een Vietnamees duo. Beste vrienden, dit was een bezoekje aan het land Vietnam vandaag de dag. Maar ik zou willen eindigen met een zeer merkwaardig bericht op de katholieke website Alitea. En daarvoor moeten we teruggaan naar die vreselijke tijd van de Vietnamoorlog. In de kerk vereren we vele heiligen en of martelaren, ook in Vietnam. Zoals reeds gezegd is de kerk in Vietnam waarlijk gebouwd op het bloed van de martelaren. Maar we weten ook dat er vele ontelbare martelaren zijn die niet door de kerk zijn heilig verklaard, maar die daarom niet minder heilig zijn dan de officieel verklaarde heiligen. En zo komen we bij een heel bijzonder en merkwaardig verhaal en getuigenis. Het gaat om de Amerikaanse officier Rocky Versace, die op 26 september 1965 samen met een medegevangene werd geëxecuteerd door de communistische machthebbers in Vietnam. De herinnering aan deze officier van West Point bleef lange tijd onderbelicht. Pas decennia later werden zijn leven en zijn dood erkend als inspirerend en vooral ook zijn geloofsgetuigenis. De Amerikaan Humbert Rock of Rocky Versace, geboren in 1937, was de oudste van vijf kinderen, drie jongens en twee meisjes. in een katholiek gezin met Italiaanse en Puerto Ricaanse wortels. Ook zijn vader was een West Point-officier. Zijn broer Alfred vertelde ooit hoe broer Rocky een buitengewone kerel was en zeer fel gepassioneerd. Ons gezin was een gewone, typisch Italiaans-Amerikaans gezin. Veel liefde, veel gelach, veel lekker eten enzovoort. Het is ook geweten dat Rocky worstelde met een priesterroeping en al zo twijfelde tussen het priesterschap en een militaire loopbaan zoals zijn vader. Maar nadat hij aanvaard werd voor een opleiding in West Point, aanzag hij dat toch als een teken dat dit zijn weg was. Na een eerdere opdracht in Korea, meldde hij zich in 1962 vrijwillig voor Vietnam, helemaal aan het begin van het conflict, als inlichtingenofficier in het zuiden voor anticommunistische operaties. Maar tijdens zijn vrije tijd hielp hij tevens in weeshuizen, net zoals hij al deed tijdens zijn dienst in Korea. Hij hield zeer veel van de Vietnamezen en voelde sterk aan hoe ze hulp nodig hadden. Zijn collega Don Price herinnert zich dat hij altijd een rozenkrans en een Bijbel bij zich droeg. Tevens in deze periode had hij contacten met een Amerikaanse katholieke missionaire congregatie genaamd Maryknoll Fathers and Brothers. Deze werd opgericht in 1911 om priesters speciaal op te leiden voor missiewerk buiten de Verenigde Staten. En het was echt zijn bedoeling in te treden na zijn terugkeer uit Vietnam. Maar zijn leven draaide totaal anders uit. En de getuigenissen komen van zijn medesoldaat, luitenant Nick Rowe, die de oorlog overleefde. Op 29 oktober 1963, minder dan 2 weken voor zijn geplande vertrek uit Vietnam, raakte Rocky samen met sergeant Dan Pitzer, James Latham en luitenant Nick Rowe in een hinderlaag en werden ze gevangen genomen door de Vietcong-soldaten. Rocky werd beschoten in zijn been en verzorgd door Nick Rowe. En toen volgde hun laatste, korte gesprek. Rocky vroeg hem: Nick, ben je katholiek? Nee, antwoordde Nick, ik behoor tot de Episcopaalse kerk. En terwijl de Vietcong-soldaten hun armen en polsen op de rug samenbonden, sprak Rocky: God zegene je, Nick. God zegene jou ook, Rocky. De Amerikaanse soldaten werden beroofd van hun bezittingen en gedwongen blootsvoets door de ruwe jungle van het U Minh-woud te marcheren. De bijziende Rocky Versace verloor zelfs reeds bij aanvang zijn bril. De detentieomstandigheden waren onmenselijk en hun ontvoerders beletten elk contact onder hen. En vooral Rocky vertoonde zich van bij aanvang opstandig. Hij sprak vloeiend Frans en Vietnamees en verweet de bewakers dat zij de conventie van Genève niet naleefden. Hij was een zeer plichtsbewuste officier die zich strikt wou houden aan de militaire gedragscode. Die schrijft bijvoorbeeld voor dat je in gevangenschap geen medewerking verleent aan de vijand en weerstand blijft bieden waar mogelijk. Zo weigerde hij ook verklaringen af te leggen en de vijand te tonen dat hij niet gebroken kon worden. Dus hij was niet zomaar opstandig, maar zijn houding was een bewust en principieel verzet vanuit zijn militaire eed, uiteraard ook zijn karakter, en zijn rol als leider. Tussen haakjes, deze militaire gedragscode, in geval van gevangenisschap, werd wel niet afgeschaft na de Vietnamoorlog, maar werd wel meer genuanceerd en menselijker. Als hoogste officier bekommerde Rocky zich zo goed als kon voor zijn medegevangenen en wist hij hen zelf aan te moedigen. Zo zong hij luid populaire liedjes uit die tijd om boodschappen door te geven. Zo hoorden zijn medegevangenen hem ooit 5 uur aan een stuk God Bless America zingen. Ook tijdens de communistische indoctrinatiesessies hoorden zij hem protesteren. En luitenant Nick Rowe getuigde later. Toen Rocky de indoctrinatieschool binnenging, hoorde ik van hem woorden die mij deden opveren en mijn gezicht verwarmen met een gevoel van trots. Hij sprak: ik ben officier van het leger van de Verenigde Staten. Jullie kunnen me dwingen hier te komen. Jullie kunnen me verplichten te zitten en te luisteren, maar ik geloof geen enkel woord van wat jullie zeggen. En Nick vervolgde. Zo schreef hij tijdens zo'n sessie tot een Vietcong-soldaat. Men kon het in het hele kamp horen, want ik hoorde het vanuit mijn kooi achter in het kamp. En Rocky riep: zolang ik in waarheid leef tegenover mijn God en tegenover mezelf, is wat mij te wachten staat beter dan alles wat jullie mij zouden kunnen aanbieden. Uiteindelijk wel, door zijn opstandig gedrag werd hij vaker gestraft, ook omdat hij zelfs 4, eigenlijk weinig realistische ontsnappingspogingen had ondernomen. Ook de kooi waarin hij gevangen zat was veel kleiner dan de andere en hij kon er niet rechtop in staan. En daarbij werd hij nog gekneveld en voortdurend geketend. Een van zijn bewakers die hem was gaan haten, zorgde ervoor dat hij extra werd mishandeld. Een van de folteringen bestond erin een gevangene uit te kleden en hun muskietennet af te nemen, zodat hun lichamen bedekt raakten met insectenbeten. En Rocky had bovendien een beenwonde die nauwelijks werd verzorgd. Later verklaarde medesoldaat Nick Rowe dat zijn weerstand sterk werd gedragen door zijn trouw aan zijn katholieke geloof en zijn hoop op het eeuwige leven na de dood. Na 5 maanden gevangenschap, in april 1964, werd alleen Rocky gesleept van het ene kamp naar het andere. Zijn medegevangenen hoorden van hem niets meer. Tot in januari 1965, 9 maanden later, Nick Rowe in een ander kamp terechtkwam en er tot zijn verrassing Rocky zag. Hij werd getroffen door zijn uiterlijk. Rocky was nu uitgemergeld, met een vaal gelaat en volledig wit haar, op slechts 27-jarige leeftijd. Rowe probeerde hem onopvallend te laten weten dat hij in de buurt was, maar Rocky keek om zich heen met zijn sterk bijziende blik zonder bril, en kon hem niet zien, maar wel horen. En Rowe getuigde later: Toen zag ik Rocky's gezicht oplichten met een prachtige glimlach, alsof het de eerste in lange tijd was. En ik zag zijn keel bewegen, maar er kwam geen geluid uit. En uiteindelijk hoorde ik toch heel zwakjes: God zij dank dat je hier bent, Nick. God zegene je.
Mum and Dad and Denny saw the passing out parade, Pakapanyul. It was a long march from cadets, and the 6th Battalion was the next to tour. It was me who drew the card. We did Canungra and Shoalwater before we left. And Townsville lined the footpaths as we marched down to the quay. This clipping from the paper shows us young and strong and clean. And there's me in me slouch hat with me SLR and greens. God help me, I was only 19. From Vuntel, Pride and Chinooks to the dust at Newey Dat, I'd been in and out of choppers now for months. And we made our tents a home, VB and pin-ups on the lockers, and an Asian orange sunset through the scrub. And can you tell me, doctor, why I still can't get to sleep? Night time's just a jungle dark and a barking M16. What's this rash that comes and goes? Can you tell me what it means? God help me, I was only 19. On a 4-week operation, when each step could mean your last one on two legs, it was a war within yourself. But you wouldn't let your mates down till they had you dusted off. So you close your eyes and you thought about something else. And then someone yelled out, contact front! The bloke behind me swore. We hooked in there for hours with a God almighty roar. Frankie kicked a mine the day that mankind kicked the moon. God help me, he was going home in June. Frankie drinking tinnies in the Grand Hotel on a 36-hour wreck leave in Vuntel. And I can still hear Frankie lying screaming in the jungle till the morphine came and killed the bloody row. And the Anzac legends didn't mention mud and blood and tears, and the stories my father told me never seemed quite real. I caught some pieces in my back that I didn't even feel. God help me, I was only 19. And can you tell me, doctor, why I still can't get to sleep? Why the Channel 7 chopper chills me to my feet? What's this rash that comes and goes? Can you tell me what it means? God help me, I was only 19.
I was only 19, ik was nog maar 19 jaar, John Schumann, een oorlogslied ter ere van de jonge soldaten die gestorven zijn. En zo komen we aan 26 september 1965, weer een 8 maanden later of reeds 2 jaar na zijn gevangenschap. De communistische bevrijdingsradio vermeldde de executie van twee Amerikaanse krijgsgevangenen, kapitein Rocky Versace en sergeant Rora Beck, van een andere eenheid, omwille, zoals afgekondigd werd, om de onberouwvolle reactionairen hun zware bloedschuld aan het volk van Zuid-Vietnam te betalen en als vergelding voor de moord op drie patriotten in Da Nang. En deze uitzending lieten de bewakers horen aan Nick Rau met een zichtbaar genoegen. En Rau herinnerde zich hoe hij was aangedaan en vooral dat Rocky een krijgsgevangene was, dus niet strijdend. En dus was het moord. Maar dan herinnerde hij zich nog een indoctrinatiesessie waarbij aan Rocky werd gezegd: je bent de gevangene, je bent geen soldaat meer. Je bent geen hooggeplaatste Amerikaanse krijgsgevangene. Je bent gewoon een gevangene zoals de anderen. Want onder gevangenen bestaat geen rang. En de bewaker had toen nog duidelijker verklaard dat Rocky, die ook voortdurend in verzet ging, een gewone misdadiger was, die werd gestraft voor zijn misdaden en moest worden hervormd. Later ontdekte Rau ook dat er een lijst bestond van Amerikaanse officieren die geëxecuteerd moesten worden. Rocky Versace stond bovenaan. En eigenlijk Rau stond tweede op de lijst. Maar hij werd gespaard omdat men die dag besloot slechts één officier terecht te stellen. Nick Rau zelf slaagde 3 jaar later, na meer dan 5 jaar gevangenschap, op miraculeuze wijze te ontsnappen. En de 2 anderen werden vrijgelaten. Het lichaam van Rocky Versace werd nooit teruggevonden. In zijn gevangenschap dagboek schreef Nick Rau ter ere van zijn kapitein met zijn scherpe eergevoel: ik heb hem niet gezien op de dag dat hij stierf. Maar in mijn geest bestaat geen twijfel. Hij stond rechtop toen hij stierf als een rots.
Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. Where have all the flowers gone? Young girls pick them every one. When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the young girls gone? Long time passing. Where have all the young girls gone? Long time ago. Where have all the young girls gone? Gone to young men, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the young men gone? Long time passing. Where have all the young men long time ago? Where have all the young men gone? Gone for soldiers, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the soldiers gone? Long time passing. Where have all the soldiers gone? Long time ago. Where have all the soldiers gone? Gone to graveyards, everyone. When will they ever learn? long time ago. Where have all the graveyards gone? Gone to flowers, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn?
Over de laatste maanden van het leven van Rocky Versace bestaan wel getuigenissen. En deze kwamen later van Vietnamezen die het schouwspel hadden bijgewoond. Maar daarvoor moeten we eerst naar kapitein Jack Nicholson, niet de bekende auteur. Uiteraard werd er naarstig gepoogd om Amerikaanse krijgsgevangenen op te zoeken en te bevrijden. 3 keer ondernam Nicholson met zijn mannen een reddingspoging, maar die telkens mislukte. In 2013, in een interview verklaarde hij ondertussen, een gepensioneerd brigadegeneraal, dat hij toen gesproken had met boeren en dorpelingen. Sommigen vertelden hem hoe ze zagen dat Rocky door de Vietcong-troepen werd meegevoerd van dorp tot dorp, uitgehongerd en ziek, verteerd door geelzucht en met een opgezwollen hoofd. Ze paradeerden met hem bij fakkellicht, met de bedoeling deze mensen het hoofd van de agressor te tonen. Maar Rocky daagde hen openlijk uit, in het Vietnamees en in het Frans, waarop ze hem met hun geweerkolven in het gezicht sloegen. Maar in een dorp vertelde een oude vrouw hoe Rocky, na zo'n mishandeling, bebloed zijn blik naar de hemel richtte en met een glimlach God vroeg zijn beulen te vergeven. En dit naar Jezus' woorden aan het kruis. Jack Nicholson verklaarde dat vele Vietnamezen die getuigen waren inderdaad begonnen respect te voelen voor de gevangene met zijn onwankelbaar geloof. Ik hoorde ook van mensen met wie ik sprak dat hij zelfs bezig was zijn bewakers te willen bekeren. En ik denk dat dat echt de reden is waarom ze besloten dat hij echt moest sterven. En Jack Nicholson spreekt van een martelaar. Hij verklaarde ooit aan de kadetten van West Point in 1969 dat Rocky Versace een voorbeeld heeft gegeven en dat men hem moet herinneren. En ik zal daarvoor zorgen. En zo ijverde Jack Nicholson op dat Rocky een Medal of Honor, de hoogste Amerikaanse militaire onderscheiding, postuum zou bekomen. Maar het kwam maar niet. En alzo in 1972, 3 jaar later, vroeg hij zich wat verbitterd af. Was zijn offer het waard? Hoeveel mensen in Amerika kennen of herinneren zich Rocky Versace? Hoeveel zelfs binnen het leger? We hebben niet veel Rocky Versace's en we hebben ze nodig. En uiteindelijk, in 2002, werd deze onderscheiding dan toch postuum toegediend aan kapitein Rocky Versace. En we horen president Bush hem de medaille schenken.
Nearly 4 decades ago, his courage and defiance while being held captive in Vietnam cost him his life. Today, it is my great privilege to recognize his extraordinary sacrifices by awarding him the Medal of Honor.
Hij verklaarde plechtig, bijna 40 jaar geleden kostte zijn moed en verzet tijdens zijn gevangenschap in Vietnam hem zijn leven. Vandaag is het mij een groot voorrecht om zijn buitengewone offers te erkennen door deze Medal of Honor. De broers en zussen van Rocky waren aanwezig op deze plechtigheid. Medegevangene Nick Rowe maakte dit eerbetoon niet meer mee, omdat hij overleed in 1989 bij een aanslag door een communistische militie tijdens een opdracht in de Filipijnen. Ook de 2 medegevangenen waren toen reeds overleden. Nick Rowe schreef ook een boek met de titel 5 Years to Freedom over een gevangenschap in Vietnam en droeg uiteraard zijn boek op aan Rocky Versace. En hij hoopte dat jonge officieren van West Point daaruit lessen zouden trekken van volharding. Zo verklaarde hij ooit: als iemand ooit in een vergelijkbare situatie terechtkomt, dan is dit een man naar wie je kunt kijken. Toch nog interessant te vermelden is dat deze Nick Rowe zeer bekend is, doordat hij na zijn ervaring als gevangene in Vietnam, dus 5 jaar, een speciaal trainingsprogramma ontwikkeld heeft, genaamd SARA, Survival, Evasion, Resistance en Escape, overleving, ontwijken, verzet en ontsnapping. Dus een overlevingsprogramma in geval van gevangenschap. En Michael, de beste vriend geweest van Rocky Versace, verklaarde in een interview: Rocky geloofde dat felle moed niet draait om fysieke kracht, maar om een mentale en emotionele toewijding aan je medemens en je idealen. En ook zijn broer vertelde ooit: de echte Rocky was een meelevend, zorgzaam en liefdevol persoon, maar met een ontembare overtuiging. Hij geloofde dat wat hij deed altruïstisch was, goed was, dat het voor het algemeen belang was. Beste vrienden, tot zover deze getuigenis van een plichtsbewuste Humbert Rowe of Rocky Versace, die er niet voor terugschrok voor zijn sterke geloof uit te komen en vooral ook zijn vijanden vergiffenis te schenken. En ik dank jullie voor jullie aandacht en laten we elke dag in ons gebed de vrede in de wereld opnemen, want de toekomende tijden zien er echt niet beter uit. Tot volgende week.
C'est de donner sa vie pour tout ce que l'on aime et ce que l'on bénit. Nous ne sommes faits que pour aimer. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner.
C'est tout donner.